Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren.
Lieve luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Overvloed. Sjoerd en ik hebben net gespeeld in het Oude Luxor in Rotterdam. En dat was een voorrecht. En het is ook een voorrecht dat vandaag de gast is Jan Rotmans. Jan, je bent hoogleraar, wetenschap op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid en transities. De eerste persoon ter wereld die een integraal klimaatmodel maakte. Talloze artikelen geschreven, meer dan 30 boeken over deze thema's. Je richtte onder andere Urgenda op en een onderzoeksinstituut dat onderzoek doet naar transities. En je bent ook nog hoogleraar hier, zoals ik al zei, bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Fijn dat je er bent. Zullen we eerst even sec naar de theorie van de transities kijken? Want je bent dus hoogleraar transitiekunde.
Ja.
Kan je zeggen dat alle grote transities, we zitten nu natuurlijk in de energietransitie, in een andere manier van leven, heeft elke transitie een bepaald verloop?
Ja. Kijk, ik heb 10 jaar aan klimaatverandering besteed. Vooral het waarom en het wat. Ik heb geprobeerd al die kennis te vervatten in 1 model, image. Dat wordt nog steeds doorontwikkeld trouwens. Ik ben 38 jaar geleden begonnen. Dus daar ben ik eigenlijk best wel trots op. Dat is gebruikt in alle klimaatonderhandelingen. En daarna ging ik naar het doel, duurzaamheid, weer 10 jaar. En daarna naar het hoe, transities.
Ja.
En elke transitie heeft een bepaald verloop. Grofweg onderscheiden we de 4. De lange aanloop. En dan het ontstekingsmoment, hè, het kantelpunt, wat meestal niet een moment is, maar een tijdsperiode. Dan een versnelling en dan weer een afbouw. Dus eigenlijk zijn het grofweg 2 dynamische evenwichten en daartussenin een periode van versnelling.
En als je dan, we gaan het zo meteen natuurlijk hebben over de periode waar we nu in zitten, maar als je nu zou moeten zeggen, in welke van die fases zitten we nu?
Nou ja, dat hangt er vanaf naar welke transitie je kijkt. Want ik bestudeer de energietransitie, grondstoffen, circulariteit, landbouw, maar ook zorg, onderwijs. Maar als je kijkt naar energie, daar hebben jullie het over gehad, dan zitten we wel in de versnellingsfase.
Precies, dus daar zijn we al het punt voorbij. Maar zijn er ook transities die heel wezenlijk zijn als het gaat om klimaatverandering, waar we nog niet eens voor dat ontstekingsmoment zitten?
Ja, daar heb ik laatst over gepubliceerd, de grondstoffentransitie.
Ja.
Kortweg gaat het hier over. We maken wel windmolens, zonnepanelen, elektrische auto's. Maar die gooien we weer weg na verloop van tijd. En dat is nog de oude lineaire economie. En dat betekent dat we 90% van onze grondstoffen verspillen. We hebben in Nederland, bijvoorbeeld om de klimaatdoelen te halen, hebben we 6 keer meer windmolens nodig op zee, 10 keer meer zonnepanelen. En ook veel meer elektrische auto's. Dus hebben we veel meer kritieke grondstoffen nodig. Onder andere die metalen. En die halen we van heel ver weg. En met name China beheerst die hele productielijn. En dat wordt wel een heel groot probleem.
Ja.
Dus ik ben altijd vroeg met agenderen. Ik was ook de eerste die in Nederland begon, hè, eigenlijk. Met klimaatonderzoek te doen. Althans, zeker op integrale wijze. En toen ook met duurzaamheid en nu ook met transities. Toen ik met transities begon, toen zeiden mensen, nou, daar zullen we niet veel meer van horen. Dat wordt een hype. En Jan Rotmans wordt ook slachtoffer van zijn eigen hype. Dat was ooit een mooi artikel in de Telegraaf. Dus ik heb het allemaal bewaard. Je krijgt nog wat hoor, Sjoerd. Die grondstoffentransitie zit nog maar aan het begin. En als je kijkt naar landbouw, dat loopt weer 10 jaar achter op energie. Want kijk, bij energie is de richting helder. We zitten nu in een moeilijke fase, we moeten meer betalen, investeren. Maar iedereen ziet wel waarom het nodig is. En we zien ook wel, we gaan naar hernieuwbare of duurzame energie. En dan hebben we alle opties nodig, omdat we vrij lang hebben gewacht. Maar bij landbouw bouwen we niks op, we breken alleen af. En dan krijg je maximale weerstand. Dus die lastigste fase, dat je door de pijn heen moet, dat is de doorbraakfase.
Ja.
Daar zitten we nu in, zeker wat energie betreft. Dus ik vond wel dat jullie dat iets meer hadden kunnen benadrukken. Want ook het laatst, jullie zeggen, nou, dit is het begin, hè, van gedragsverandering. ik weet bijna zeker dat driekwart van de mensen die hier naartoe komt al lang daarmee bezig is. Mm-hmm. En onderschat ook niet, toen ik begon met dit onderzoek, was er niemand die zonnepanelen had. Je had nog geen elektrische auto's, je had nog geen windmolens. Nu heeft een kwart van de huishouden zonnepanelen.
Ja.
En dit, toen ik begon, 0,2%. Dus er is in die bijna 40 jaar ook ongelooflijk veel wel gebeurd. Kijk, toen ik begon, Sjoerd, hadden we nog geen eens klimaatbeleid. Het heette ook anders. Het heette het CO2-probleem. Daarna, er was één rapport van de Gezondheidsraad in Nederland over de CO2-problematiek uit 1983. En er was één boek van de Nationale Academy in de Verenigde Staten. Daar begon ik ongeveer mee.
Ja.
En er waren een paar hoogleraren, Goudriaan en Oerlemans en Schuurmans, die waren daarmee bezig. Niet eens als hoofdonderzoek. Dus als je kijkt naar beleid, als je kijkt naar gedragsverandering, als je kijkt naar technologie, is er ongelooflijk veel wel veranderd. Natuurlijk gaat het niet snel genoeg. Maar kijk vooral naar wat er wel is gebeurd.
Maar je bent zelfs zo positief dat ik je in een interview hoorde zeggen, ik zou liever in deze tijd een 20-jarige zijn met een hele toekomst voor me dan in de jaren 80.
Ja, natuurlijk. Toen ik 20 was in de jaren 80, begin jaren 80, was er een status quo.
Een hele lange jaren 80, ja.
Was een status quo. Het was saai. Alles draaide om materialisme, economische groei. Het poldermodel ten top. Als je toen impact wilde creëren, had je daar nauwelijks mogelijkheden toe. Er was geen urgentie, dus het lag allemaal vast. Nu leven we in tijden van chaos. Met alle voor- en nadelen natuurlijk. Het is roerig, we weten niet helemaal zeker in welke kant het nou gaat. Er is heel veel turbulentie. Maar jeetje, het gaat wel ergens om. Als je nu 20 bent, kun je meer impact creëren dan in de jaren 80. Want die systemen als onderdeel van die transitie, die worden volatiel, die worden kwetsbaar. Omdat ze de houdbaarheidsdatum bereiken. En dan worden systemen gevoelig voor verstoringen. Voor druk van ons, vanuit de consumenten. Maar ook voor technologische doorbraken, voor beleid. En toen wij ooit begonnen met de rechtszaak, Urgenda, dat heb ik ooit in bad bedacht. Met Marjan Minnesma. Ja, niet met Marjan in bad, maar...
Wacht even, dit is een verhaal die we nog niet kennen.
Deze scoop hebben we. Ja, ik dacht dat Jack van Gelder dit altijd zei, maar...
Ik had nog tegen haar gezegd gisteren dat ik er niets aan vertellen.
Ja.
Het is ook van jullie geweest.
Ja.
Nee, maar de naam. Hè. We hadden wel een plan, we hadden geen naam. En zij wilde het bestek noemen. Ik zei, nee joh, niet bestek. Dus ik heb urgente agenda bedacht. Agenda, dingen die moeten gebeuren, urgent nu. Als ik dat in de jaren 80 had gedaan en we hadden een rechtszaak aangespannen, hadden we nul kans gehad. Toen we het wel deden, 15 jaar geleden, toen hadden we impact. Alleen, en dat vond ik bij jullie ook nog een beetje ontbreken, kijk, de directe impact is vaak niet zo groot. Ja, we dwongen de staat om CO2 te reduceren. En dan zie je dat het met horten en stoten gaat, net als met Shell nu. Maar de indirecte impact was dat zoveel mensen geïnspireerd werden in zoveel landen. In tientallen andere landen gingen ze het ook doen.
Ja.
En er lopen nu zelfs honderden rechtszaken. En van de week was weer een vreugdevol moment.
Zeker, eergisteren.
Met die senioren, hoe verzin je het?
Ja.
Dan, en die winnen dan ook nog. En dit is nog maar het begin.
Dus die hadden volgens mij bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, had een groep senioren in Zwitserland had gezegd, de Zwitserse overheid schaadt onze belangen als senioren.
Ja,
omdat
klopt.
Het te heet wordt in de zomer.
En zorgt ook niet goed genoeg voor mensen. En dat was precies het argument wat Roger Cox ook gebruikte.
Ja.
Dus pas op, hè. De indirecte effecten van je handelen zijn vaak groter dan een direct effect, maar die overzie je lang niet altijd. Het indirecte effect van jullie voorstelling is ook groter dan het directe effect.
Als we de goede boodschap vertellen, maar er ontbreken nog een paar dingen aan. Ja, ja. Laten we even concreet inzoomen op die energietransitie, Sjoerd.
Ja. Kijk, vanwege klimaatverandering en natuurlijk vanwege de eindigheid van olie en gas, moeten we een energietransitie doormaken. En op zich, alles draait nu op olie, gas en dat soort dingen, maar ik vind het al... Eigenlijk al een fantastisch wetenschappelijk idee. Alleen al dat we het ook gewoon op zon en zee en wind, dat we gewoon die techniek hebben dat we dat kunnen doen. En we moeten dat nu ook doen om de wereld leefbaar te houden. Maar er is natuurlijk best wel veel weerstand tegen. Dus daar willen we het eigenlijk nog even over hebben. Van hoe werkt dit nou? Als eerste, wat zijn nou de stappen die we nu moeten nemen om de energietransitie te volmaken? En dan hebben we het echt specifiek over bijvoorbeeld in Nederland de energietransitie. Laten we daar eens mee beginnen.
Nou, één, we zijn al 25 jaar geleden begonnen.
Met waarschuwen of ook echt
nee,
al met stappen?
Met stappen te nemen. In 1999, ministerie van Economische Zaken, ministerie van Milieu, wat je toen nog had. En ik mocht daar ook aan meewerken. Toen begonnen we voor het eerst een plan te maken voor de lange termijn. We hadden geen lange termijn plan tot die tijd voor energie. En toen hadden we voor 2050 het doel om 50% minder CO2 uit te stoten. Waarvan we allemaal zeiden, dat gaan we niet halen. Dat is zo ambitieus. Nu mikken we op 100%. En 50% willen we eigenlijk al over 5 jaar halen. Dus zo bekijk ik het. Twee, toen zijn we begonnen met een grote groep bedrijven en andere overheden en burgers om zoveel mogelijk projecten op te starten richting hernieuwbare energie. Nou, dat werd toen na 10 jaar de nek omgedraaid. Toen het eerste kabinet Rutte aantrad. Want er was toen eigenlijk veel meer weerstand dan nu. Want VNO-NCW onder leiding van, toenmalige...
Wintjes?
Ja, Bernard Wintjes. Die zei van, dit wordt een bedreiging voor de grote bedrijven. En binnen een week werd de hele energietransitie, waar inmiddels duizenden mensen aan werkten en honderden ambtenaren, ontmanteld. Dat ga ik ook nog een keer boekstaven. Binnen een week werd het de nek omgedraaid. Maar de druk werd zo groot, ook vanuit de wetenschap, dat 5 jaar later kwam een energieakkoord, weer een aantal jaar later klimaatakkoord. Dat was wel gepolder in het kwadraat, maar het heeft geholpen. Maar vergis je niet, wereldwijd is het al lang en breed gaande. En wij lopen niet voorop in Europa. China loopt voorop. China produceert meer zonne-energie dan alle andere landen in de wereld samen. China is verreweg de grootste op het gebied van windenergie. En China heeft natuurlijk ook een vervuilende kant. Kolencentrales, olie en gas. Overigens is niet de eindigheid het argument om daar mee te stoppen. Maar geopolitiek is heel belangrijk.
Hele belangrijk.
Prijs wordt steeds belangrijker, want duurzame energie wordt steeds goedkoper en fossiele energie niet. Betaalbaarheid en voorzieningszekerheid, zoals we het noemen. Dat zijn belangrijke pijlers. Maar de essentie is eigenlijk tweevoudig. Je noemt er één. Substitutie van fossiel door duurzaam. Nou, daar zijn we nu volop mee gaande. Maar dat is niet de essentie van een energietransitie. De essentie is het opbouwen van een compleet nieuw energiesysteem. De uitwisseling van warmte en stroom op elk denkbaar schaalniveau. Voorbeeld, over 10 jaar heeft elke elektrische auto een connectie met een huis. En dan kan je auto de accu worden voor je huis en andersom. Die worden dan bidirectioneel geladen, een beetje technisch, maar uitwisseling van stroom tussen een slimme oplaadpaal, elektrische auto en een huis. Het bestaat nu al in Lombok. Dat gebeurt over een aantal jaren in een straat. Dan gaan we het doen in een buurt, dan gaan we het doen in een regio. En zo ga je het wat wij noemen cascaderen. Van het laagste schaalniveau tot het hoogste. Dan ga je op elk schaalniveau warmte en stroom uitwisselen. Dan zijn we weer een generatie verder. Maar dat is veel belangrijker dan de substitutie van de ene brandstof door de andere. Heel veel mensen begrijpen dat niet. Want die zitten alleen maar te denken aan zon en wind en kernenergie en geothermie en datathermie. Maar dan doen we het nog steeds niet slim.
Want dat gaat omdat dit een veel weerbaarder systeem is? Omdat er overal op allerlei plekken energie wordt uitgewisseld en opgewekt en dat soort dingen?
Nou, jij moet dat als natuurkundige, ik ben wiskundige van origine, moet jij dat begrijpen, want het heeft te maken met interconnectiviteit. Dus hoe meer knooppunten je hebt in een systeem, hoe weerbaarder het wordt.
Exact.
We hebben nu eigenlijk maar 1 of 2 knooppunten. We wekken het centraal op en dan gaan we dat ook nog centraal distribueren. Dat is onnatuurlijk, dat is heel dom. Op het moment dat je een configuratie maakt met zoveel mogelijk knooppunten, dan word je dus veel toekomstbestendiger.
Maar om dat te doen, hebben we daar genoeg kracht voor? Wat moet er gebeuren vanuit de overheid, vanuit de bedrijven bijvoorbeeld, vanuit de bevolking misschien, om dat ook snel genoeg voor elkaar te krijgen?
Nou, We moeten het gaan opschalen, want alles is er al. Elke technologie is er al. Ook wat ik net noemde, die uitwisseling van warmte en stroom, die is er al. Dus we hebben heel veel geld nodig als investering om het mogelijk te maken. Om het stroomnet zwaarder en slimmer te maken, heb je alleen al 150 miljard nodig. Dus we moeten ook het eerlijke verhaal vertellen aan mensen. Jullie gaan meer betalen de komende 10 jaar voor energie, maar het levert ook heel veel op. Bedrijven moeten ook een verdienmodel hierin hebben. Dat is ook heel belangrijk. En burgers moeten zich realiseren hoe belangrijk die stap is. Dat zij dus op kleine schaal stroom en warmte kunnen uitwisselen. Het gebeurt nu al op 5 plekken lokaal in Nederland. En we moeten nu naar 100 plekken, dan moeten we naar duizenden. Dat moet eigenlijk een olievlekwerking worden. Een beetje verkeerde metafoor, maar...
Een beetje fossiel.
Ja, het zit in je DNA.
Maar hebben we er genoeg spullen voor? Hebben we er genoeg mensen voor? Of moeten die allemaal opgeleid worden? Moet daar ook nog een infrastructuur voor opgebouwd worden?
Nou ja, we hebben een beetje lange termijn plan en visie gemist. We zien nu, ik liet een kaartje zien op LinkedIn afgelopen weken, hoe vol het stroomnet is geraakt. En dan zie je wat donkerrood is, daar mag je al niet meer op het stroomnet. Ja. Dat is ongeveer meer dan de helft van Nederland. Wat lichtrood is, ongeveer 1/3, nog een beetje. En dan heb je een heel klein beetje in de buurt van Rotterdam en de haven. Want de haven doet er alles aan om het stroomnet op orde te houden. Daar kan het nog net. Ik was in Almere, de snelst groeiende stad van Nederland. Die willen de vierde stad van Nederland worden qua inwonertal. En die mogen tot 2030 geen bedrijf meer op het stroomnet aansluiten en geen nieuwe woning. En dat komt omdat we 20 jaar geleden hadden we dit aan kunnen pakken. Ik heb ervoor gewaarschuwd. De WER kwam in 2006 ook met een rapport. Er komt een keer een periode in die transitie, dan komt het in een versnelling. En dan hebben we heel snel meer capaciteit nodig. Netbeheerders hebben er niet in geïnvesteerd, de overheid ook niet. Dat is nalatigheid. Van de week vertelde ik dat bij een lezing. En toen vroeg iemand, stel dat ik een rechtszaak begin tegen netbeheerders, maak dan een goede kans. Maak je een heel goede kans. Wow. Dat is nalatigheid geweest. En zo gaan die transities dus. Door die hele lange aanloop slapen we vaak. En dan ineens komt het in een versnelling. En dan worden we verrast. Maar je had het kunnen zien aankomen.
Precies, maar je zei net van ik ben enorm optimistisch. Maar ik las jouw boek Omarm de Chaos. Daar waar ook wel een paar dingen in staan waar ik best wel pessimistisch van werd. Over de traagheid van de transitie. Dus je zegt bijvoorbeeld 5-10% van de bedrijven is maar echt transformatief. He, dus die kan in die transformatie mee. Maar dan denk ik, maar de gevestigde macht zit waarschijnlijk bij die bedrijven die dat misschien wel niet zijn. Dus, hoe verloopt dat dan in die toekomst? Want ik denk alleen maar, bedrijven die er geen belang bij hebben bij die transitie, die gaan waarschijnlijk traineren en dat vertragen, et cetera. En duurt het nog langer?
Nou, vrijwel elk bedrijf is al bezig met die transitie. En dat is ook een opmerkelijk verschil met toen ik begon. Want de druk op die bedrijven die wordt per week groter. Alleen het ene bedrijf gaat veel sneller dan het andere. In transitietermen zeggen we, je hebt een regime. Dat zijn de bedrijven en de overheden die willen het houden zoals het is. En je hebt de niches. Die willen eigenlijk zo snel mogelijk verduurzamen. Nou, die worden steeds sterker. Als je kijkt naar zon- en windenergie, dat is een markt op zich geworden. Als je kijkt naar Boskalis, dat is een baggerbedrijf. Ja. Meer dan de helft van de inkomsten komt uit windenergie. Van Noord idem dito. Dus daar vindt al een verschuiving plaats. Ja, en wat doe ik dan? Ik werk toch samen met Shell om te kijken of het niet van binnenuit sneller kan. Zelfs met de ING. Kijk, vroeger schopte ik alleen tegen en dan zei ik, het moet sneller. Maar daar liggen ze niet wakker van. Je kan schoppen wat je wil, vinden ze vervelend. Maar het moeilijkste is, help dan mee om het van binnenuit te versnellen.
En hoe verander je zo'n cultuur?
Ja, want er is toch al heel veel bewijs voor dat bedrijven als Shell uiteindelijk in geen mogelijkheid gaan veranderen en alleen maar doorgaan met waar ze mee bezig zijn. Nee. Ze zijn al 50 jaar bezig, hebben we vorige week geleerd, om die transitie te traineren. Dus hoezo zou daar nu in één keer een cultuuromslag gaan plaatsvinden, omdat meneer Rotmans daar van binnenuit iets gaat doen?
Die claim die heb ik niet gelegd. Hè? Maar
je probeert het wel.
Nee, ik probeer het te doen. En ik zie dat het ook een effect heeft, omdat anderen dat ook proberen. Kijk, jij kijkt op een monolithische manier naar Shell. Als buitenstaande. Als je van binnenuit kijkt, zie je dat het niet één bedrijf is. Shell Nederland is heel wat anders dan Shell Amerika of Shell in het Verre Oosten. Shell Nederland is best wel ver met duurzame energie. We hebben grote plannen, niet alleen wind en zon, maar ook groene waterstof. Natuurlijk gaan ze niet snel genoeg, maar er zit binnen Shell een grote club jongeren, de Young Lions, die duurzamer leven dan jij.
Dat zal gerust. Maar...
En die werken daar met man en macht aan om die bijna olietanken van richting te veranderen. Maar ja, ik heb jarenlang sessies gehad met dat soort mensen. En ik ben ook hard voor ze geweest. Ik presenteerde op het Wena, hier verderop, mijn eerste presentatie voor de voltallige directie en medewerkers. Ik zei, vroeger waren we trots op jou. Tweede sheet. En nu? Vraagteken. En toen ben ik gestopt. Ik zei, ja, niemand is nog trots op Shell. Nou, sommige mensen in de zaal wel. Ik zeg, maar wij als Nederland niet meer. Laten we zorgen dat we weer trots worden. En dat kan maar op één manier. Als jullie zo snel genoeg verduurzamen. Nou ja, er zijn dus binnen Shell duizenden mensen die dat proberen. Er zijn er ook die het tegenhouden. Maar het is dus niet zo dat iedereen dat probeert te traineren. Klopt niet. Kijk, Ben van Beuren was ook geen heilige, maar die zag de noodzaak. Sawan nu veel minder, die trapt dan weer op de rem. Marjan van Loon heeft het goed gedaan in Nederland. Dus het varieert nogal. En geloof mij, kijk, van de grote oliebedrijven heb je er één of twee nodig die echt de kar gaan trekken. Want groene waterstof wordt heel belangrijk als vervanging van aardolie en aardgas. Er is geen start-up die daarin kan investeren. Geen MKB-bedrijf. Dan heb je echt multinationals nodig. Als je kijkt naar alle multinationals die er zijn. ExxonMobil, Total, BP, noem maar op. Dan is Shell in ieder geval nog een van de weinigen die dat proberen nu. Want als jij wil investeren in waterstof, groene waterstof, heb je miljarden nodig. En om maar een voorbeeld te geven. Als je Tata Steel wil laten draaien op groene waterstof, heb je 6 windmolenparken op zee nodig. Shell bouwt nu de grootste waterstofcentrale in Europa. Even verderop hier, 40 kilometer in de Rotterdamse haven. Maar het verhaal is dan wel, die gaat rechtstreeks naar de grootste olieraffinaderij in Europa, van Shell. En ja, en die levert dan maar 10% van wat die olieraffinaderij nodig heeft. Dus dat is even de relativering. Maar mijn boodschap is, je hebt dus 1 of 2 grote oliespelers nodig die koerswijziging maken.
En jij probeert dat bij Shell van binnenuit te sturen.
Ja, maar bijvoorbeeld ook bij de Rabobank. En ook bij de ING-bank binnenkort. En ik ben dus wat minder pessimistisch, omdat van binnenuit zie je een ander beeld dan van buitenaf. Ik heb sessies gehad met die Shell-mensen. En die kwamen keurig met het openbaar vervoer. En die wilden vegetarisch eten. En die zijn met hart en ziel bezig. Maar kijk, als ik nu 20 zou zijn, dan zou ik bij Shell gaan werken nu. Niet in de jaren 80. Toen was er geen beweging in te krijgen. Maar nu is dat bedrijf aan het scheuren. Want ze kunnen ook moeilijk jonge mensen krijgen. Omdat als je nu bij Shell gaat werken, ja, dan heb je geen verhaal op een feestje. Dan word je daarop aangesproken. Ja. En dat doet wel pijn namelijk. Jan, en vroeger konden ze altijd de beste mensen aantrekken.
Zullen we vanuit die bedrijven naar die individuen gaan? Want wat je eigenlijk hierin doet, ook naar bedrijven toe, je wil niet polariseren. Hè? Dus jij zegt, we hebben iedereen nodig. En dat zeg je eigenlijk ook op het niveau van de individuen.
Nou, ik pak ze hard aan, hè? Maar wel intern.
Precies. Ja. Maar je zegt eigenlijk ook, we hebben al die bedrijven wel nodig om die transitie te maken. Terwijl er ook een soort teneur is van, dit bedrijf hebben we niet meer nodig, dat bedrijf hebben we niet meer nodig. Maar dan komen we niet verder.
Nee, dat zeg ik dus niet. Ik zeg, je hebt een aantal bedrijven nodig. Dus als je 10 oliereuzen hebt, heb je er 2 of 3 nodig. Ja. En ik denk dat de 5 gaan het überhaupt niet halen. Die sterven af. En hetzelfde geldt voor de staalbedrijven. Hetzelfde geldt voor de kunstmestbedrijven. Wij moeten in Nederland dus ook een keuze maken. Hebben we Yara nodig, wat kunstmest maakt voor de hele wereld? Denk ik niet.
Ja.
Hebben we Tata Steel nodig? Tata Steel gaat het niet redden, denk ik. Daar ben ik wel heel kritisch op. Zijn te laat begonnen. Moeten en sneller verduurzamen en vergroenen en concurreren met China en India, gaan het denk ik niet redden. Maar als je dat in de lucht wil houden, dan moet je dus een groen industriebeleid voeren en zeggen, het is ons miljarden waard om dat te behouden. Zo niet, moet je het laten afsterven.
Precies, en je zegt dus, er gaat sowieso gaan er bedrijven het niet redden, maar je moet...
3 van de 5 gaan het niet redden. Zo. Dat is het Darwiniaanse karakter van een transitie.
Zo.
En dat zijn niet de grootste die overleven, ook niet de slimste, maar de meest veerkrachtige.
Alright, dat wilde ik. Dat is interessant om dat nog te horen. En dan gaan we nu naar het individuele level. Want bijvoorbeeld bij die IPCC-rapporten, en heel vaak is er gedacht, oké, als we het aan de politiek overlaten van de beleidsmedewerkers, dan kunnen die het wel regelen. Maar het voelt een beetje alsof alsof we als burgers nu als enige aan zet zijn, snap je? Omdat het in die andere lagen te laag gaat. Van wie moet het komen? Komt het van top-down of komt het van bottom-up?
Even nog een korte leuke anekdote. Toen ik hiermee begon, liep ik wekelijks in Den Haag bij al die ministeries rond, 25, 30 jaar geleden. En toen vroegen die ministeries mij, Jan, hoe krijgen we nou de burgers en de bedrijven mee? Nu kom ik wekelijks bij burgers en bedrijven en die vragen mij, Jan, hoe krijgen we Den Haag mee? Dat is dus, ja. In 30 jaar is dat omgeklapt. En dat vind ik toch wel leuk om steeds die lange lijn te nemen. Ja. Want dan zie je hoeveel er is veranderd. Ja.
Is dat een positieve ontwikkeling of niet?
Ja, want het is van ons allemaal geworden. En Den Haag is ermee begonnen en later Brussel. En bedrijven en NGO's en burgers zijn veel sneller gegaan dan Den Haag. En Den Haag is vooral naar binnen gekeerd. Dus nu moet er weer een inhaalslag komen dat Den Haag en Brussel weer voorop gaat lopen. Nou, Brussel gaat harder dan Den Haag.
Zeker.
Maar er is niet zo heel veel voor nodig. Maar er is ongelooflijk veel aan bewustwording gedaan.
Betekent dat ook dat als Den Haag er nu wel meewerkt, omdat nu de burgers en de bedrijven mee zijn, dat het dan ook in één keer een stuk harder gaat omdat de puzzelstukjes op zijn plek vallen?
Want jij begrijpt die niet-lineaire dynamiek. Als Den Haag nu aanhaakt, kan het ineens razendsnel gaan in deze fase van de transitie. Ja.
Exact, ja.
En dat gaat gebeuren, geloof mij. Want het kan ook niet anders. Want kijk, er zijn nu wel serieuze problemen. Ik heb er net één genoemd, hè, met dat stroomnet. Dus als de bedrijven in de problemen dreigen te komen, en veel multinationals hebben er al last van, mijn MKB ook, die hebben een enorme invloed op de politiek, dan kan het ineens snel gaan. Alleen de politiek vertelt niet het eerlijke verhaal tegen de burgers. Namelijk dat de energievoorziening duurder gaat worden, fors duurder, misschien wel een verdubbeling van je energierekening. Grondstoffen worden duurder, voedsel wordt duurder, zorg wordt duurder. Dus ik heb gezegd, de komende 10 jaar worden wel lastig. Maar als we die hobbel hebben genomen, dan wordt het juist weer goedkoper en dan krijg je er ook iets moois voor terug.
Maar je kan toch niet al die lasten bij de burger neerleggen? Want ondertussen is het zo dat het vestigingsklimaat, daar wordt steeds weer rekening mee gehouden, is nu weer een groot plan.
Klopt.
Om ASML te houden. Dus het is toch naar die burger toe eigenlijk niet te verkroppen dat we gaan zeggen, we gaan bedrijven ondersteunen om te vergroenen en dat soort dingen. En u betaalt de rekening op energieniveau, op voedselniveau, op alle niveaus.
Maar even twee dingen. De burger bestaat niet meer. De burger bestond toen ik begon, maar nu heb je een diversiteit aan burgers. Ik liet vanmorgen op mijn congres nog zien, 40% van de mensen in Nederland is bereid om meer te betalen voor gezond voedsel. 40%. Mm-hmm. En de helft daarvan is zelfs bereid om 30% meer te betalen. 30% van de mensen is helemaal niet bereid om meer te betalen. Dus dat is nogal een breed spectrum. En dat geldt voor voedsel, energie, spullen, noem maar op. Dus er is een diversiteit aan burgers. In Nederland zijn 1,5 miljoen mensen actief bezig met het verduurzamen. Maar we laten ons leiden door extremen aan de rechter- en linkerkant, die heel veel trammeland maken. Maar het grote grijze midden van Nederland en Europa, 70%, wil gewoon duurzaam worden en is daar al mee bezig. Maar die doen dat in stilte, die hoor je niet. En ook jullie laten je vaak leiden door de sociale media en al dat trammeland wat je daardoor hoort. Maar de onderstroom, die steeds sterker wordt, die bepaalt de richting op elk gebied.
Je had het over 1,5 miljoen mensen die hier al heel druk mee bezig zijn.
Ja.
Maar vaak zeggen ze dat is ongeveer 10% in Nederland, iets minder misschien. Maar vaak hoor ik ook dat je iets van 25% van de bevolking nodig hebt om een transitie echt door te laten rollen, als het ware.
Veel empirisch onderzoek gedaan naar dat kantelpunt bij transities. En vanuit de empirie, ook vanuit de medische wetenschap en sociale wetenschap, ligt dat tussen de 20-25%. Bijna iedereen denkt de helft, maar het kost vaak lange tijd voordat je dat bereikt. En dan kom je bij die doorbraak, leidt tot een versnelling. Dan kan je die resterende 75% relatief snel meenemen. Kijk maar naar de zonnepanelen bij huishoudens. Heb je nu het kantelpunt bereikt? Hebben we 30 jaar over gedaan, 25%. Als het stroomnet adequaat zou zijn, gaat dat verdubbelen of verdrievoudigen de komende 10 jaar.
En hoe krijgen we dus, want we hebben eigenlijk nog een gat van 15% op dit moment ongeveer, om die transitie, die verduurzaming echt hard te laten rollen in dit land. En hoe krijgen we, tegelijkertijd zeg je 70% van de mensen wil wel wat.
Ja.
Dus hoe krijg je die bal rollende verder? Hoe krijg je die mensen zo snel mogelijk mee?
Nou, als we niks doen, gebeurt het ook. Maar dan kan het langer duren dan nodig zou zijn. En als we het slim doen, dan kunnen we de tijd 10 of 15 jaar naar voren halen. Kijk,
waar is dit op gebaseerd, dit soort getallen, zeg maar?
Nou, het is een autonoom proces geworden. En dat heeft te maken met de invloed van prijsprikkels, gedragsverandering via sociale normen. Want je zei net zelf, mensen zijn heel gevoelig voor elkaar. Ik was ook de eerste in mijn straat die zonnepanelen neerlegde. En dan zie je wat voor effect het heeft op de anderen. En dat zie je nu overal gebeuren. Maar datzelfde geldt voor windmolens, wat een grote industrie is geworden. Dus ik vergelijk het altijd met roken. Als we hier 40 jaar geleden hadden gezeten, had bijna iedereen nog gerookt.
Ja, dat had je ons niet gezien hier.
Nee. Als ik vroeger de kantine van de voetbalclub binnenkwam en ik zocht mijn vader, die kon ik niet vinden. Alles blauw van de rook. Maar de norm was toen je rookte. Overal asbakken. Ik heb les gehad van kettingroken, een hoogleraar in Delft. Dus, en iedereen denkt, dat is door de overheid afgedwongen. Want het werd per wet geregeld dat roken verboden werd. Op werkplekken, restaurants. Dat is niet waar. De sociale norm was vroeger, als je rookte, dan was je gezellig. Sociaal. Mijn moeder was zwanger van mij toen ze rookte. Dus mijn kinderen zeggen, daar is het dus misgegaan. Maar los daarvan, de norm is nu, als je rookt, ben je toch een beetje een sukkel. Want je schaadt die gezondheid en die van anderen. Dat is dus in 2 generaties omgeslagen. En dat begon met die 5%. Die lazen hoe schadelijk het was voor je gezondheid. Je kon er longkanker van krijgen. Professor Dole uit Australië had dat aangetoond. Die beïnvloedde de kring om hun heen. Die beïnvloedde een grotere kring. Na 30 jaar stopte de massa. En toen kwam de overheid met beperkende maatregelen. Dat hielp wel om dat laatste zetje te geven. En daar zitten we nu bij. Maar de sociale norm was bepalend. En dat zien we nu voor vlees eten. Het begint al te komen met mobiliteit.
Is dat dus ook waarom het IPCC is al 30 jaar bezig om beleidsmakers te beïnvloeden om iets te gaan doen? Wat je ook net zei, van het zou vanuit de politiek komen. Ja, is er veel meer communicatie over klimaatverandering naar de massa. Dus dan ga je eigenlijk de sociale norm ook veranderen. Is dat ook waarom er nu meer draagkracht voor is?
Ja, die sociale norm. Kijk, we hebben te weinig sociaalwetenschappers gebruikt in dat onderzoek.
Exact,
te weinig sociaalpsycholoog. Ik heb eind mei een bijeenkomst op het paleis, op de Dam, georganiseerd door Willem-Alexander en Maxima over klimaatcommunicatie. Ja, dat hadden we eigenlijk 30 jaar geleden moeten doen. Maar wij waren met allemaal nerds. Ik ook. Dus ik dacht, als ik het nou goed opschrijf, dan begrijpen ze het wel. Ja, zo werkt het dus niet.
Nee.
Kijk, tussen weten en begrijpen zit gevoel. Ik ben op de Noordpool geweest en op de Zuidpool. Ja, daar hou je het niet droog. Dan voel je die klimaatverandering. En dat wil ik overdragen aan mensen. Maar we hebben het veel te veel in handen van beta's gelaten. Die dachten, we gaan het nog één keer doorrekenen, nog één keer uitleggen.
Exact.
Nou,
ja, hier ben ik het helemaal
geen mens.
Ja,
ik zelf ook.
Nou, grappig genoeg, ik ook.
Ik ook. Ik ben ook een verdwaalde wiskunde. Maar geen mens verandert zijn gedrag na het lezen van een IPCC-rapport. Sterker nog, het weerhoudt je er bijna van. Daar had je wel een goed punt.
Ik wil je 2 dingen over weten nog, Jan, tot slot. Het eerste is, jij zegt in al die transities die je beschrijft, het zijn 11 transities in jouw werken, de laatste transitie daarvan is de persoonlijke transitie. En dat linkt volgens mij ook nu aan die ervaringen die jij beschrijft op de Noord- en de Zuidpool.
Ja.
Hoe kan je persoonlijk transformeren? Wat moet er gebeuren in een leven om anders naar het leven te gaan kijken?
Nou, ik heb geleerd dat de meest complexe systemen zijn eigenlijk mensen. Maar ik ben er als wiskundige een beetje laat achter gekomen. Dus mijn ene laatste boek begon met transities zijn mensenwerk. Dus mijn zoon Tim die leest dat, die zegt, heb je daarna al die jaren onderzoek voor nodig gehad? En, dat is leuk, hè? Zo'n spiegel thuis. Ja, maar ik zeg, je gaat van systemen naar organisaties naar mensen. En daar hebben we dus veel te weinig tijd en aandacht aan besteed. En dan is het net als met systemen. Systemen veranderen van binnenuit door maatregelen, door normen, maar ook van buitenaf door schokken. De aardschokken in Groningen hadden meer impact dan alle IPCC-rapporten bij elkaar in Nederland. De Oekraïne-crisis ook. Dus het is een combinatie van externe schokken en van binnenuit die factoren. Nou, zo gaat het met mensen ook. Dus veel mensen zijn bang dat die grote transities hun nadelig beïnvloeden. Dat ze er slechter van worden in plaats van beter. Dus in een diepgewortelde angst kan je verklaren vanuit de evolutie dat het er slechter van wordt. Vroeger al, als er echt verandering dreigde, dan gingen wij schuilen of we gingen ten aanval. Maar het was een negatieve perceptie. En dat probeer ik weg te nemen bij mensen. Alleen, ik heb zelf ook crisis nodig gehad. Een ernstig fietsongeluk. Ja. 9 operaties verder. Mijn kinderen doodziek geweest. En dan kom je dichter bij de kern. En waar ik nu naar op zoek ben, is... ja, excusez-moi, hè, maar een spirituele manier om mensen dieper te raken. Want als wetenschapper lukte mij dat lastig. En toen ik op de Noord- en Zuidpool kwam, toen dacht ik... ja, ik voelde zo'n verbondenheid met de natuur... Ik voelde zo'n oerkracht en ik voelde dat ik daar onderdeel van was. En ja, een jongen uit Rotterdam-Noord, 2 hoog achter, altijd gewend aan ruis. En achtergrondlawaai, en daar was het oorverdovend stil. En ik moest huilen. Ik denk, dit is zo mooi, maar we helpen dit op zijn Rotterdams naar de kloten. Dit mag niet gebeuren. Dan voel je die oerkracht en dat is precies het verschil tussen weten en begrijpen. Er is geen enkel boek wat jou aanzet tot dat voelen echt. Dat moet je doorleven. En toen dacht ik, dat moet ik gaan overdragen. En ja, toen ben ik naar spirituele docenten gegaan. Onder andere naar Eckhart Tolle in Ahoy. Nou, die man is 75. Die had geen enkel decorum. Die gaat zitten op een stoel met een bloemstuk. En die houdt een verhaal. 5000 jongeren, vooral 20'ers en 30'ers. Ik was een van de oudsten. En ze hingen aan zijn lippen. En hij zei... uiteindelijk gaan we het redden. Want wij zijn 1 zaal met 5000 mensen. Op dit moment zijn er tientallen van die zalen. 5% van de wereld heeft die nieuwe vorm van integraal bewustzijn, zoals hij het noemt. Het idee dat je één bent met de natuur. Over 5 jaar is het 10 of 15%. Hij dacht dat we dat kantelpunt eerder konden bereiken. Daar kun je over twisten. Mm-hmm. Maar ik dacht, misschien is dat een veel effectievere manier om te komen tot die duurzamere wereld.
Dus tot spiritualiteit, ervaring op een andere manier in het leven gaan staan. Als
ja,
je nou toch nu...
maar wel nuchter op zijn Rotterdams, hè? Ja. Dus ik hou er niet van dat mensen spiritueerder worden. Kijk mij nou eens zen zijn. Nee. Ja, dat zie ik dan wel eens en denk, ja, dat levert geen betere wereld op. Ik wil eigenlijk activisme koppelen aan spiritueel bewustzijn. Dus dat je gerichter met je energie kan omgaan.
Laten we daar eindigen bij iets nuchters. Want je zei dus aan het begin van, ik zou liever nu 20 zijn. Toch zie ik best wel veel 20'ers, ik ben een 40'er overigens, daar geldt het ook wel voor. Die een bepaalde machteloosheid voelen in het licht van die toekomst die eraan zit te komen. Maar jij zegt altijd, machteloosheid is een illusie.
Ja.
Zou je mij dan, maar misschien ook anderen die dat soms kunnen voelen, zou je mij daar nog in willen toespreken?
Nou, een van mijn beste promovendi, Floor Avelino, die recent hoogleraar is geworden in Utrecht, die heeft dat gemunt, de illusie van machteloosheid. Dus er wordt ons aangepraat dat wij niet veel kunnen veranderen, maar dat het systeem moet veranderen. Ik heb er zelfs ooit een boek over gelezen van Roxane van Ypres. En als je dat zegt, begrijp je niet daadwerkelijk de complexiteit, soms noem ik het simplexiteit. Want we moeten eigenlijk complexiteit reduceren tot simplexiteit. Want wij zijn het systeem. Kijk, jij bent geen individu, je bent een intervidu. Gemunt door Henk Oosterling, bekende Rotterdams filosoof. Zeker. Een intervidu. Jij communiceert met jouw community, gemeenschap. Als jij iets besluit anders te doen, beïnvloedt dat de mensen om je heen. Die mensen beïnvloeden ook weer mensen om zich heen. En zo... ontstaan transities in kringen van kringen van kringen. Als wij massaal zouden besluiten om niet meer bij Shell te tanken, moet je kijken hoe snel die transitie dan gaat. Maar wij denken dat heeft geen zin, dus dat doen we niet. Paul Polman zei ooit, voormalig CEO van Unilever, elke willekeurige groep consumenten kan mijn bedrijf binnen een dag platleggen. Hij zei zelfs een paar seconden, beetje gratuit. Maar wij onderschatten onze eigen impact, vooral de indirecte impact. En we overschatten de impact van beleid en politici. En daar maken bedrijven gretig gebruik van. Dus die duwen ons graag in die hoek. Ja, wat kunnen jullie nou doen? Ja, niet zoveel. En dat is precies waarom het niet sneller is gegaan. Als we dat eerder hadden gezien, gevoeld, had het sneller kunnen gaan.
Maar het komt. We staan aan de vooravond van de doorbraak, zeg jij. Hè?
Het komt goed.
Ja. Nou, dank je wel dat je begonnen
bent. Dat
voel
ik. Ja.
Ja, met anderen, met dit onderzoek, met anderen hiertoe aan te steken en met ons te leiden in waar die transitie
is. Nou, ik wil jullie bedanken, want ik heb zitten genieten in de zaal. Ik was mild kritisch, maar ik vond het een leuke voorstelling. Heel veel dingen klopten ook. En ik vind het hartstikke knap. Als je mij bijna 40 jaar geleden had gevraagd, zou er ooit een voorstelling komen over klimaat, maar dan als cabaret in samenhang met een wetenschapper, had ik keihard gaan lachen. Denk, nou, dat is ondenkbaar. In die zin zijn jullie ook wel pioniers en grondleggers. Dus groot compliment.
Dank u wel.
Jan Rotmans,